begint te lezen in Psalm 12. Welbekende Psalm 12, waarin David schrijft dat of de Heer naar zijn volk Israël wil beschermen. Maar dan staan er twee hele opmerkelijke versen, vers 7 en 8, die wij als Bijbelgelovigen eigenlijk allemaal wel kunnen dromen. De redenen des Heeren zijn reine redenen. Zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij Heeren zult hem bewaren, gij zult hem behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Het gaat erover dat de woorden van God zijn zuivere woorden. Is niet zomaar vertaald door een paar mensen, maar dat zijn woorden die 7 maal zijn gereinigd, zoals zilvererts ook 7 maal gereinigd kan zijn. Als je erts hebt met daarin een edelmetaal, dan kun je dat gaan smelten. Maar dan heb je nog heel veel onpurigheden, vervuilingen door. En dan kun je het blijven zeven en blijven zuiveren en tot je echt zo zuiver mogelijk zilver hebt of goud of wat ook maar. En de Heer zegt hier maar, mijn woorden zijn schone woorden. Reine redenen, schone woorden. Zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes. En dat 7 maal. Gij Heren, gij zult ze bewaren, gij zult ze behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. In alle moderne valse Bijbels, en het stond ook al zo in de katholieke Vulgaat, wordt de context veranderd in vers 8. Er wordt er gezegd, gij zult Israël bewaren tot in eeuwigheid. Dan is in één keer dat van die woorden van God is dan in één keer weg. Wat heel vreemd is, want dan in één keer duikt vers 7 op in Psalm 12. En dat het reinere woorden zijn, 7 maal gezuiverd. En dan is heel logisch dat vervolg erop, dat nummer 8. En nou staat in één keer in valse Bijbel, staat gewoon vers 7 in een hele gekke context. Als jullie snappen wat ik bedoel. Maar het woord van God is 7 maal gereinigd. Ik heb een maand geleden op de conferentie heb ik voor het laatst gesproken over Bijbelvertalingen. Hè? Het hel is niet hetzelfde als graf. Dat is ook alweer op YouTube gezet, zag ik. Maar ik probeer elke maand iets te doen dit jaar over Bijbelvertalingen. En een heel belangrijk punt is ook te snappen dat de Bijbel die je hebt is niet zomaar mensenwerk. Want dat is een grote handicap in allemaal kerken tegenwoordig. Die hebben dan allemaal wel een Bijbel, daar lezen ze in. En dan hebben ze hun Companion Study Bijbel op internet. En dan hebben ze daar allemaal woordenboeken bij en allemaal toestanden. En dan gaan ze allemaal amateurvertaler lopen spelen. Om nieuwe dieptes aan te boren van kennis van God. En dat is iets, dat is een ziekte die al na de laatste anderhalve eeuw eigenlijk heel erg opgeld doet. Doordat mensen steeds valse Bijbels hebben en denken dat ze daar nog grotere waarheden in vinden. Als je dan een woordenboek hebt en een grammatica. En tegenwoordig heb je dan, wat is het ding hier, Strong Concordance. Dan heb je allemaal getalletjes bij elk woord staan. Dan hoef je alleen maar het getalletje op te zoeken. En dan heb je dus een Grieks of Hebreeuws woord. Of Aramees woord. Met daarin dan alle mogelijke betekenissen. Alleen dat zijn dan allemaal betekenissen die het ooit hebben kunnen betekend. In dat gebied waar ooit die talen zijn gesproken. Van Spanje tot aan India. En vaak heeft het niks te maken met die tekst die in de Bijbel staat. En dat is dan de grote verwarring die ontstaat als mensen allemaal zelf met zo'n woordboek aan de slag gaan. Want dan zeggen ze, het kan ook dit betekenen, het kan ook dit betekenen, het kan ook dit betekenen. En wie heeft dat nooit van jullie meegemaakt, dat je in de kerk zat en er stond dan een eerwaarde preker en die zei, ik zal vandaag dit aan u lezen. En nu hebben de vertalers het zo geschreven, maar het kan ook dit of dat betekenen. En dan zeggen de mensen, oh, dat heb ik nooit geweten. Of nog veel beproefder, ja, ik heb hier een Statenbijbel, maar in de herziene Statenbijbel staat het zo. Dan wordt het in een heel ander licht gezet. Of in de MBG uit 51 staat het zo. Of in de Willibrord-vertaling, daar staat het ook heel mooi. Toevallig heeft dat helemaal mijn hart. Dat is niet in de context met wat hier staat. Want God zegt, mijn woorden zijn reine, schone, zuivere woorden. Oftewel, er is niks aan het toeval overgelaten. Mijn woorden zijn perfect. Ja, de grondteksten, het Hebreeuws of het Grieks. Ja, maar dan heb je ook allemaal verschillende handschriften, leek. Want dat wist jij blijkbaar maar niet. Maar je hebt verschillende Hebreeuwse teksten die door de Joden wel of niet worden geaccepteerd als zijnde zuiver. Je hebt ook verschillende Griekse teksten die niet worden geaccepteerd of wel worden geaccepteerd al nagelang de soort van kerk. Katholieken hebben een andere Griekse grondtekst dan christenen. En de meeste christenen hebben nu een Bijbel die is gecorrigeerd met een katholieke valse grondtekst. Mij niet geloven, zoek het maar op. Maar hier staat dus, Gods woorden zijn rein. Niks is naartoe verloren gelaten. En dat principe staat door de hele Bijbel heen. Ik ga niet alle versen lezen, maar als je bijvoorbeeld een paar versen psalmen verderop kijkt. En je kijkt in psalm 18 vers 31. Dan kunt u lezen, Gods weg is volmaakt. De reden des Heren is doorlouterd. Dat betekent louteren is zuiveren. Het woord van God is totaal doorgezuiverd. Hij is een schild allen die op hem betrouwen. Nee, dat lazen we het ook in de Wilhelmus. Maar het woord van God is een schild dat ons beschermt. Want elk woordje is door de Heer afgewogen. En God is een meester ook van alle talen. Dus ook in de talen, buiten de grondtalen, is de Bijbel steeds vertaald en zo aan de mensen gegeven. En elke keer als iemand zegt van, ja, je hebt daar een vertaling, dat komt nooit in de buurt bij de grondtekst. Het mooie is, vroeger is door bijbelgelovige mensen de Bijbel altijd concordant vertaald. Oftewel, als het in het Hebreeuws of het Grieks dat betekent, betekent dat dat ook in het Oud-Duits, of het Oud-Latijn, of het Oud-Nederlands, of wat vertaal dan ook. 2000 jaar lang. Ik heb dat toen vorige maand, heb ik het met het woordje hel, heb ik dat nog in op de conferentie laten zien. En dat is wat je eigenlijk in kerken niet hoort meer tegenwoordig. Spreuken 30. Nog een voorbeeldje. Spreuken 30. Een hele bekende. Spreuken 30. Vers 5. Alle reden, hè, woorden, alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Als de Heer dat steeds zegt, dan zal het waarschijnlijk wel zo zijn, vermoed ik. Matthäus 24, vers 35, daar zegt Jezus Christus. Want mensen praten graag over het woord van God, en bedoelen ze mee het boek van God. Maar de Heer praat altijd over zijn woorden. Matthäus 24, vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Bewaar mijn woorden, zegt Jezus hè, in Johannes 14. Ik zoek het nou niet op. We gaan even gauw verder. Maar eerst ik verder ga, voordat ik verder ga, even heel wat anders. Ik heb een recitaat van een herenboer, die heette Egerik Benninga. En die woonde in Grimmersum. En Grimmersum ligt in Oost-Friesland. Dat is tegenwoordig Duitsland. Niet hier in Nederland. En die leefde van 1490 tot 1562 en in 1543 schrijft hij een brief aan een predikant in de buurt, Reine Melchus, en die woont in Jarsum, ligt ook in Oost-Friesland. En dan schrijft hij, en ik lees het eerst even voor in de taal waarin hij het schreef, ons vrezen waar het na gezegd dat wij de apen gelieken, want wat te zijn, dat willen ze fort nadoen. Wij vrezen mogen ons wel dus wel schemen, dat wie niet bij onze spraken om onze kledingen blieven, gelijk alle andere nationen, dan waar men kunt in alle landen, zo wie de wereld is, zo heeft een ieder land zijn eigen spraken en kledingen. Hier kijk maar, want dat kon je allemaal prima verstaan, toch? Dit is Nederduits, het is geen Fries. Dit is hetzelfde als Gronings. Het Oost-Fries of het Gronings, dat is allemaal Nederduits. En die man schrijft het in het Nederduits, omdat in zijn tijd de mensen in zijn streek allemaal ophouden met Fries te praten. Daar in Oost-Friesland. Hij ergerde zich kapot aan. Wat schrijft hij dus? Wij Friezen, daarvan wordt wel gezegd dat we op de apen lijken. Want wat we doen apen, wat apen zien, dat willen ze ook nadoen. In het Engels zeg je nog, monkey see, monkey do. Wij Friezen mogen ons wel schamen dat wij niet bij onze eigen taal en kleding blijven. Zoals alle andere volkeren dat doen. Want waar je komt in alle landen, zo groot deze wereld is, zo heeft ieder land zijn eigen taal en zijn eigen kleding. Nou, dat was toen al niet meer zo en het is nu al helemaal niet meer zo. Maar hij ziet dat en hij stoort zich eraan dat steeds meer mensen in de omgeving geen Fries meer kunnen spreken of verstaan. En even voor mensen die naar bijvoorbeeld in Zeeland of Limburg wonen en die horen dit en die denken dat ik het over de provincie Friesland heb. De Friese taal werd vroeger gesproken van West-Vlaanderen tot Denemarken, wordt nog gesproken in de provincie Friesland door 500.000 mensen en door 12.000 mensen in 3 enclaves in Duitsland. Tot vlak bij de Duitse grens aan toe ook, in Noord-Friesland, of in Saterland, of op Helgoland. Maar hij schrijft hier dus aan een bekende van hem daar in de buurt en hij beklaagt zich erover. Hij betreurt het dat zijn moerstaal verdwijnt. En omdat die taal verdwijnt, schrijft hij dus maar in het Nederduits. Want anders is het blijkbaar een probleem voor die predikant. En het valt hem dus op dat mensen van taal en kleding wisselen, van cultuur wisselen. De race naar wereldeenheid was onder zijn leven ook al eeuwenlang gaande. Er zijn altijd volkeren geweest en die volkeren die komen op en die volkeren die vergaan en dan gaan ze op in nieuwe volkeren. Talen komen, talen verdwijnen. Dat is altijd zo geweest. En hij zit er middenin en het bevalt hem niet. En dat in onze provincie Friesland nog altijd Fries bestaat, ja sterker nog, in het Nederlands na de grondwet nu een rijkstaal is, al tientallen jaren, dat heeft maar één reden. Dat komt door dit boek, de Bijbel. Omdat in de provincie Friesland een aantal mensen heel erg druk hebben gemaakt om dat boek, om die Bijbel, om die goed te vertalen en uit te geven, mijn inziens bestaat die taal nog. En niet meer in Groningenland, of in Noord-Holland, of in Oost-Friesland, of in amper meer in Noord-Friesland, noem maar op. Daar komt er later wel meer over. We lazen net dat Bijbelwoorden van zuiver zilver zijn. Wie van jullie kent dat liedje nog? Altijd is kortjakje ziek, midden in de week, maar zondag niet. Dat is een liedje van eeuwenoud en het gaat over een kortjakje die altijd aan de jenever is. Behalve midden in een week en op zondag, want dan gaat ze naar de kerk. Maar voor de rest zit ze altijd vol met jaaien. Er is in de 19e eeuw een gekuiste versie voor gekomen voor kinderen op school. Ik moest hem als kind gewoon leren op school. Moesten we dat zingen. En dan zongen wij... Zondag gaat ze naar de kerk met haar boek vol zilverwerk. En dan zie je bijvoorbeeld in Wikipedia, kunt u dan lezen van... Zilverwerk, ja, dat kwam omdat rijke christenen hadden dan een Bijbel met allemaal zilverbeslag om een Bijbel. Dat is ook zo. En dat is het boek vol met zilverwerk. Wat de Wikipedia-schrijver dus eigenlijk ontgaat, want in die tijd had je bijbelvaster mensen dan tegenwoordig, een boek vol zilverwerk, daarmee bedoelde de liedjeschrijver, dat boek vol met reine redenen, vol van zilver. Deze woorden zijn zilver gelijk. Reine redenen. Dat wist men dus vroeger, en nou niet meer. Alleen in de katholieken hadden een andere soort bijbel, maar daar heb ik al vaak genoeg veel over verteld. Er zijn heel veel talen op de aarde bereikt met die goede Bijbel. En in heel veel situaties kun je ook daadwerkelijk zien of die Bijbel in die taal 7 maal gereinigd is. Je ziet heel vaak dat kleinere talen, die maken wel gebruik van een grotere taal die ze ook beheersen. Dus bijvoorbeeld het Fries heeft al sinds de 8e eeuw stukken uit de Bijbel in het Fries vertaald, 8e eeuw. Maar die Bijbel was pas echt helemaal af. Rond 1940 en werd in 1943 voor het eerst helemaal uitgegeven. Is een hele goede Bijbel, is niet 7 maal gereinigd. We zijn eigenlijk allemaal volkeren gesteld onder de Statenbijbel. Die is echt duidelijk 7 maal gereinigd. Dat gaat binnenkort alweer eens even weer vertellen. De King James is ook duidelijk 7 maal gereinigd. De Duitse Lutherbijbel is ook duidelijk 7 maal gereinigd. En zo zijn er heel veel. Er zijn dus er zijn nu 7000 talen op aarde. Maar de meeste mensen zijn 2 of 3-talig. En met 100 talen kun je de hele wereldbevolking al bereiken. Met 100 talen. Maar er zijn op dit moment ongeveer 800 goede bijbelvertalingen. 800 talen. Dus de hele wereldbevolking kan al ruimschoots met een goede reformatiebijbel, want zo noem ik het dan maar even, bereikt worden. En heel vaak als je er werk van maakt en je gaat kijken, is mijn bijbel 7 maal gereinigd? Kijk, een hervormde of een katholieke theoloog die kijkt er niet naar. En een baptistische theoloog ook niet meer. Dan kun je inderdaad vaak zeggen, warempel, mijn bijbel is 7 maal gereinigd. De Statenbijbel is zeker 7 maal gereinigd. Als in een land christenen de bijbel vertalen, dat boek geloven en eraan vasthouden, dan komen er mooie dingen van. Ik heb het er heel vaak over met jullie. Want als je een beetje interesse hebt aan geschiedenis, dan kun je dat zien. En als je bijvoorbeeld leest in het beroemde hoofdstuk 1 Korinthe 14, dat is eigenlijk het hoofdstuk waarin Paulus afhandelt met tongen, taal en tekengaven. Spreken in vreemde talen en tekengaven, want zegt hij, dat was bedoeld om Joodse mensen te interesseren voor christendom, omdat Joden een teken verzoeken. Maar het evangelie gaat nu over de hele wereld. Dus vanaf nu af aan zal die talengave en tekengave verdwijnen. Paulus zegt dan ook aan het eind van hoofdstuk 14. Van jullie weten dat ik een apostel ben. Als je geestelijk bent moet je toegeven dat ik gelijk heb. Van nu af aan wordt alles anders. Maar als je dan kijkt in 1 Korinthe 14 vers 33. Daar kunt u lezen, want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. God brengt orde. God brengt orde. God brengt vrede. En wat je altijd kan zien in de geschiedenis, je hebt allemaal volkeren en het is altijd het recht van de sterkste. En kleinere volken worden verslagen en opgenomen door grote volkeren en dan verdwijnen vaak oude talen. Soms blijven talen nog eeuwenlang voortwoekeren in dorpjes of in kleine dialecten. Uiteindelijk verdwijnen ze. Maar als mensen van een bepaald volk de Bijbel aannemen, dan zie je dat die taal in één keer begint te veranderen van een verzameling dialecten, van een standaard of van een cultuurtaal naar een standaardtaal. Er komt orde in die taal. Ik heb er nou geen tijd voor, maar het Nederlands, dat was in de middeleeuwen een veel grotere taal in Europa dan bijvoorbeeld tegenwoordig is. Ook veel belangrijker. Nou is Engels de belangrijkste taal op aarde, maar Engels was toen gewoon een obscure taal in het westen van Europa, op een eiland. Dat zijn plek moest delen met het Schots en met al die Keltische talen. En wat er hier in dit gebied gebeurde, Nederland, België, een stuk van Duitsland en een stuk van Frankrijk, daar werd Nederlands gesproken en dat was een economisch heel belangrijke taal. En op een gegeven moment heb je al dat al die dialecten proberen zoveel mogelijk met elkaar samen te werken in die taal. En dat heet dan een cultuurtaal. Maar als dan uiteindelijk Nederland gaat ontstaan, en ik vertel het heel kort door de bocht, dan wordt er een opdracht gegeven door de overheid om deze Statenbijbel te laten maken. Dan wordt met opzet een taal gebruikt met woorden vanuit alle hoeken van het Nederlandse land, van het Nederlandse gebied, zodat iedere inwoner van het land iets van zijn eigen taal of dialect hierin kan vinden. Alles om mensen bij elkaar te brengen. En dit wordt gelezen in de kerken. Dit wordt gelezen op de scholen. Eeuwenlang. Voor eeuwenlang is het voor de meeste inwoners, of het nou is op de Heide van Drenthe, of in Rotterdam, of in Maastricht, of in C-Capelle, of in Leeuwarden, of waar dan ook, de standaard vorm van Nederlands die ze gaan horen. Een paar honderd jaar lang. En dan wordt het algemene de schoolwet wordt daarna vervaardigd, een leerplichtwet. En dan moeten ze allemaal ook nog standaard Nederlands op school leren. Maar Nederlanders hebben allemaal hetzelfde Nederlands met elkaar leren praten door de Statenbijbel. Een land, een natie onder de schrift. Dat is ook zo gebeurd met het Engels. Dat is ook zo gebeurd met het Duits. Goed. Als mensen dan het boek weggooien, dan zie je dat al die beschaving en cultuur die is opgebouwd, en die orde en vrede, nog sneller in elkaar zakt dan een land die die Bijbel nooit heeft gehad. En dat is het proces waar we op dit moment in zitten, en waar juist Nederlander van zegt van, het lijkt wel of ons land eigenlijk naar de Filistijnen gaat. Wat een heel mooi Bijbels gezegde is. Eerst even heel wat anders. Zoals ik al zei, verwerpt mens de schrift, dan zie je dat een taal en cultuur in onbruik raakt. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met Latijn. De Romeinen kregen van God een kans om iets met het woord van God te doen. Dus het Romeinse Rijk, die kreeg de Bijbel. Werd al heel snel in het Latijn vertaald. 157 na Christus was de hele Latijnse Bijbel klaar. Wat hebben de Latijnen er voornamelijk mee gedaan? Die hebben er een valse Bijbel van gemaakt, de Vulgaatbijbel. Dus een paar eeuwen later valt het West-Romeinse Rijk in elkaar en dat Latijnse taal is geen spreektaal meer. Is verworden tot allemaal afgeleide dialecten zoals het Frans, het Spaans, het Italiaans. En Latijn was een dode kerktaal. Ik moest op school nog Latijn leren, maar het is een dode taal. Wat ze dan aanleren op het gymnasium is Latijn zoals het werd gesproken van de eerste eeuw voor tot eerste eeuw na Christus. Maar het is een dode taal. Het bestaat niet meer. Of het Hebreeuws. God beloofde Israël dat ze de hele wereld mochten beheren, mits ze gehoorzaam waren. Dat deed Israël niet. Dus Israël werd dan eerst aan de kant gezet en in de toekomst zullen ze met de Heer de hele aarde beheren. Maar in de tijd van Paulus was er haast al niemand meer die Hebreeuws sprak. Alleen in het gebied van Jeruzalem en doorheen spraken mensen Hebreeuws. En de rest van de Joodse diaspora, dat waren miljoenen mensen, die spraken de landstalen waar ze woonden. En Hebreeuws leerden ze in de synagoge als geloofstaal. En de tweede eeuw na Christus was Hebreeuws als levende taal verdwenen. Werd alleen maar in de synagoge gebruikt. Dus Joden die werden over de hele wereld verspreid en die spraken Jiddisch hier in Europa. Dat was gewoon Duits met Hebreeuws en wat Pools en zo erdoor. Of ze spraken Ladino, dat is zeg maar Spaans met wat Hebreeuws erdoor. Of ze spraken Ket, dat was op de Caucasus. Of ze spraken Judeo-Arabisch, dat was Arabisch met een paar Hebreeuwse woorden erdoor. En pas als Israël in de 20e eeuw bereid is om terug te keren naar dat land, dan wordt er een nieuwe gereconstrueerde taal ontworpen om het Hebreeuws te reanimeren. Dat is dus het Ifrit. Joden praten nou in Israël Ifrit. En omdat ze allemaal als vreemdelingen uit een ander land kwamen en allemaal een eigen moerstaal meenamen, is dat proces daar geslaagd. De overheid zei, we hebben nou een nieuwe taal, dat is Ifrit, dat is gewoon het oude Hebreeuws, maar dan met de moderne Europese grammatica, zoals ze dat gewend zijn uit het Engels, of het Duits, of het Nederlands. En dat is makkelijker dan het klassieke Hebreeuws. En dat gaan we voortaan doen. En het is geslaagd. Ifrit, nieuw Hebreeuws, is een levende taal. Maar op zich, als mensen het woord van God verwerpen, dan verdwijnt de taal, verdwijnt de cultuur. Oké. Weer een heel ander idee. Kijk even naar de klok, ga ik nog even vertellen. Uit Amerika heb je veel bijbelgelovigen. En daar weet men ook onder bijbelgelovigen het hele idee dat de woorden van God 7 maal zijn gereinigd. En dat het de moeite loont om te kijken of in jouw taal dat ook zo is gegaan. En een aantal jaar geleden was ik op een bijbelconferentie met veel broeders uit Amerika. En die kwamen toen met de these, en dat hoor je nog steeds sterker daar in Amerika, omdat eigenlijk alle boeken over dit onderwerp komen eigenlijk alleen maar uit Amerika. En de meeste Amerikanen zijn gewoon eentalig. Die spreken gewoon Amerikaans-Engels. En die kunnen heel makkelijk allemaal dingen beweren over de talen van de wereld, maar ze spreken ze niet. Dat is ook altijd heel moeilijk als ze hier als missionaris naar Europa komen. En dan hebben ze het liefst gewoon dat je Engels met ze blijft praten. En pizza en Coca-Cola en een honkbalpetje op je hoofd. Hè, allemaal Amerikaan worden. Maar het is nog niet tijd voor een wereld onder een antichrist met één wereldcultuur. Maar uit Amerika kwam een paar jaar geleden het idee van, oké, de Bijbel is 7 maal gereinigd. Dat betekent elke keer als er een volgende fase van reiniging is, dan is dat een taal die een leidende taal is op aarde. Dus wat zeggen ze dan? De eerste taal was Hebreeuws, nummer 1. Dan probeer ik hier te spreken voor de microfoon en dus iets op een bord te schrijven. Hebreeuws. De tweede taal, want dat komt ook voor in het Oude Testament, is Aramees. Het Aramees is iets anders dan Arameens. Maar het Aramees, dat was een wereldtaal, of dat was een gigantische taal in het hele Midden-Oosten. Dat is zeg maar de zustertaal van het Hebreeuws. Dat is het verschil tussen Nederlands en Duits. Dat is het verschil tussen Hebreeuws en Aramees. En een stuk van Daniël, wat gericht is aan de heidenen, en van Ezra en Nehemia, is geschreven in het Aramees. Dat is de tweede taal. Dan zeggen ze, de derde taal is Grieks. Dat is de taal van het Nieuwe Testament. Ja, oké, dat is zo. Klassiek Grieks. Dan de vierde taal, zeggen ze, is het Syriac. Hé? Laat me het uitleggen. Syriac, dat is de taal van de Peshittenbijbel. En de Peshittenbijbel kwam uit in 175 na Christus. En het is de taal van de Aramese kerk. Die werd uitgedragen en geleerd en geloofd in het Midden-Oosten. En dat is in een bepaald alfabet geschreven en dat noemen we Syriac. Maar eigenlijk is Syriac het dialect, het Aramese dialect, dat in de eerste eeuwen na Christus in het westen van het Midden-Oosten werd gesproken. Maar het is eigenlijk gewoon Aramees. Dus twee keer dezelfde taal. Dan zeggen ze, dan komt de volgende fase. Latijn. Want 157 na Christus was de complete Bijbel, het Oude en Nieuw Testament, al in het Latijn te krijgen. En dat is dus niet de katholieke Vulgaatbijbel, die komt uit de 4e eeuw. Dit is de Fetus Italica. Fetus betekent oude. De oud-Italiaanse tekst. Er zijn 6000 manuscripten bewaard gebleven van die oud-Latijnse tekst uit de eerste eeuw. Die is hetzelfde als jouw Statenbijbel, is hetzelfde als de Griekse grondtekst. Alleen de meeste liggen in bibliotheken, in archieven bewaard van de Rooms-Katholieke kloosters. Mag je niet bekijken. Dat is allemaal wel allemaal gepubliceerd hoor, in de vorige eeuw. Maar als je tegenwoordig nou in Zuid-Duitsland of in Oostenrijk vraagt van mag ik die en die manuscripten bekijken? Waarom? Nou, ik ben taalkundige en ik wil namens die en die universiteit en dat en dat. Bent u wel een trouw onderdaan van Rome? Nee, ik ben geen katholiek. Nou, nee, mag je niet. Mag je niet bekijken. Ja, dat is echt zo. Ik heb mijn broeders gekend, die zijn er bijna uit. Die zijn er gewoon letterlijk uitgeduwd uit die systeem. Goed, dan komt de zesde fase, het Duits. Want op een gegeven moment, ik kan niemand ontkennen, in de middeleeuwen, dan begint de reformatie te borrelen en dan begin 1500 heb je Luther en die geeft de Bijbel uit in het Duits. En die verovert de hele wereld. Heel Europa wordt gekerstend door de Lutherbijbel. Die wordt heel snel vertaald in allerlei talen, zoals het Nederlands. En die Nederlandse vertaling wordt weer gebruikt door Tyndale en die gaat naar het Engels. Noem maar op. Overigens, iemand zegt, ik zoek nog een Lutherbijbel in onrevideerd Duits. Dus een echte 1545 Lutherbijbel die niet is veranderd. Want in Duitsland kun je nou geen zuivere Lutherbijbels meer kopen. Die kunt u bij mij gratis krijgen. Dus iemand die me aanschrijft, die kan het tegen verzend kosten, kan dan een Lutherbijbel krijgen. Dus komt de zevende stap. Want het is dus hoe Engelsen redeneren, hoe de King James Bijbel is ontstaan. Dan zeggen ze, de zevende stap is Engels. Dus wat zeggen ze? Je hebt zeven wereldtalen gehad. Je hebt zeven fasen gehad met een belangrijke wereldtaal. Dat was eerst Hebreeuws. Dan zeg je van, dat is niet waar. Het Hebreeuws heeft nooit de wereld overheerst. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het is het Oude Testament. Maar dat is alleen voor de Joden. Maar het Aramees was wel een wereldtaal. Ja, in het Midden-Oosten. Van Turkije tot in India kon men met Aramees zich bedienen. Maar de rest van de wereld had er nooit van gehoord. Maar Grieks is terecht een wereldtaal geweest. Ja, van Griekenland tot in India kon je met het Grieks terecht. Naar het westen moest je Latijn gebruiken. En verder naar het oosten had je Chinees of India's of wat je allemaal had. Maar, en Syriac? Ja, Syriac is eigenlijk hetzelfde als Aramees. En Aramees is nooit een wereldtaal geweest. Maar, nou heb ik je te pakken, broeder. Dat Latijn was echt een wereldtaal. Ja, in het Romeinse Rijk waren Grieks en Latijn de belangrijkste talen. En na de vijfde eeuw is het Latijn eigenlijk verdwenen. Geen wereldtaal geweest. Ja, Duits. Ja, Duits wordt gesproken in Centraal-Europa. En jij bent toch een Nederlander? Jullie noemen jullie taal Dutch. Ja, dat heeft ook weer een hele achtergrond. Omdat het woordje Duits betekent volks. Maar het woordje Dutch in het Engels heeft niks te maken met Duitse taal. Het is gewoon een Engelse vorm, Engelse woord voor Nederlands. Duits is nooit een wereldtaal geweest. Men heeft nooit van Japan tot Zuid-Amerika Duits begrepen. Maar, nou heb ik je dan toch te pakken, Thomas. Want dat Engels is echt een wereldtaal. De zon gaat nooit onder voor het Engels. Overal waar de zon schijnt, wordt Engels gesproken. Er zijn op dit moment Amerikaanse sprekers die zeggen dat. Heel geinig. Die komen dan als toerist ergens op aarde. Die hebben hun zakken vol met dollars. En die gaan het allemaal lekker uitgeven. Dus waar zij komen, komen mensen op een af die geld in hun kunnen verdienen. En die kunnen heel goed Engels verstaan en ook heel goed spreken. Want daar worden ze beter van. En wat komen ze in Amerika en wat zeggen ze dan? Overal waar ik kom spreken ze Engels. Engels heeft de hele wereld verslagen. We hebben één wereldtaal. Dus de hele wereld moet de King James lezen. Op dit moment zijn er de grootste taal qua moedertaalsprekers. Moedertaalsprekers, dat is het Mandarijn Chinees. Ongeveer 1,5 miljard mensen of 1,1 miljard mensen geloof ik spreken Mandarijn Chinees. Dat is de grootste taal in de wereld. Van het Engels is geloof ik 400 miljoen moedertaalsprekers. Maar er zijn 2 tot 3 miljard mensen die kunnen Engels beheersen in enige lijn mate. En de rest van die 8 miljoen mensen op aarde, die kunnen geen Engels verstaan. 8 miljard. Dat zeg ik. 8 miljard mensen. Die spreken geen Engels. En die 2 tot 3 miljard mensen die ook Engels wel kennen, die zijn er ook niet vloeiend in, want het is niet hun moedertaal. Dus het is niet zo dat Engels de belangrijkste taal is op aarde. Het is gewoon niet zo. De King James is de meest bevoorrechte Bijbelvertaling ooit, want daar staan de meeste openbaringen van de Heer in, dat is helemaal waar. Maar de hele these dat je 7 tijdvakken hebt gehad waarin een belangrijke taal de wereld overheerste, dat kun je niet staven, dat is gewoon niet waar. Want wat is dan de volgende stap? Want Henk, wat zit je nou druk om te maken? Dat kan ons dan schelen. Nou, wat ze zeggen is, jij loopt met je Statenbijbel, of jij loopt met je Duitse Bijbel, of jij loopt met je Franse Bijbel, maar eigenlijk moeten jullie allemaal Engels leren, want de hele wereld spreekt al Engels. Ja, in Amerika gaat het vrij goed. En van die 330 miljoen Amerikanen is ook al een heel groot deel wat alleen maar Spaans spreekt trouwens. Is Engels een vreemde taal. En dus de tweede taal van Amerika niet antwoorden Spaans. De Hispanics. Is gewoon een vrij idioot idee. Ik ga hem even snel met jullie afmaken en dan hou ik hem mee op voor vandaag. valt heel veel over te vertellen nog. Als je kijkt naar de Engelse taal, wat voor 7 reiniging kun je daarin zien? Nou, in de Engelse taal kun je zien, de eerste reiniging, dat is het Hebreeuws van het Oude Testament. De tweede fase, hoe die woorden van God steeds dichter dan naar de Engelse taal toe kwamen, want dat is wat ik hier aan het doen ben. Je hebt altijd een interne reiniging in 7 stappen in een taal. Dat ga ik volgende keren met het Nederlands jullie wel laten zien. Maar je hebt ook altijd 7 stappen hoe een Bijbel naar een bepaalde taal toe gaat. Dat is wat ik nou vertel. Dus van het Hebreeuws naar het Engels. Welke 7 stappen? Nou, de tweede stap is inderdaad het Aramees. De derde stap is Grieks. Helemaal waar. Dan zegt men, de vierde stap is Latijn. Dat zou kunnen. Maar eigenlijk is het veel logischer om te zeggen dat het gotisch is. Want in het oosten van Europa, daar had je dus de Goten, die spraken een Oost-Germaanse taal. En die hadden een eigen alfabet. En er was een Griekse gijzelaar, Ulfilas, dat is, zo heette hij niet, want Ulfilas is gotisch, betekent van wolfje, kleine wolf. Hè? Ulf, wolf, wolf. En die vroeg aan de baas van, mag ik de Bijbel uit het Grieks vertalen naar het gotisch? Ja, dat mocht hij. En die Bijbel bestaat nog in grote delen. En dan zie je dat die Bijbel, die Ulfilas-Bijbel uit 325, die is precies hetzelfde als onze Statenbijbel. Steek die maar in je zak, het is gewoon zo. Dan heb je nog een Latijnse stap, want dat zie je vaak in Amerikaanse boeken. Maar eigenlijk, wat je ziet is dat die Ulfilas-Bijbel, die gaat naar Engeland. En er bestaat, en er ligt in een bibliotheek in Oostenrijk nog altijd een vertaaltabel, hoe je dat gotisch moet vertalen naar het Angelsaksisch. En de Angelsaks en de Oud-Engels in schreven nog in runen. En elke taalkundige is er ook wel mee eens van ja, dat is ooit gebeurd. Het gotisch is, de cultuur van de gotische Bijbel is eeuwenlang bewaard gebleven, omdat die dus naar het westen is gegaan, is vertaald in het Angelsaksisch. Ja, oké. Okay. Daar wil men vaak het Latijn erin passen, maar eigenlijk in de geschiedenis van de taal, van de 7 stappen van de Bijbel naar het Engels, is het Latijn er eigenlijk met een beetje met de haren bijgesleept. Wat ze vergeten is eigenlijk dit. Nederlands. In de middeleeuwen was Nederland, het Nederlands, want Nederland bestond niet, dat gebied waar Nederlands werd gesproken, was de grootste stapelplaats van Bijbelvertaling. In gebieden waar men Latijnse talen sprak, Romaanse talen, zoals het Frans of het Italiaans, had je vaak geen vertaling nodig van het Latijn, want die stonden nog dicht genoeg bij het Latijn om een Latijnse Bijbel te kunnen snappen. Maar Nederlanders, en hier werd veel geld verdiend, die zeiden van ik wil het woord van God in mijn eigen taal lezen. Dus hier werd heel veel moeite gedaan om die vertalingen te maken. Hier heb ik er eentje. Dit is de Luikse Diatessaron. Dit zijn de 4 evangeliën uit het jaar 1285. Die is precies hetzelfde als die van Luther. Is geen katholieke vulgaat. Die ligt nou in Luik, in de bibliotheek van Luik. Daarom heet hij ook de Diatessaron uit Luik. Diatessaron betekent de 4 evangeliën. Niemand snapt hoe die daar kan komen. Want iedereen in dat gebied is goed katholiek. En die katholieken hebben een andere bijbeltekst dan christenen. Toch ligt die daar. Dit is een van de hoogtepunten van de literatuurgeschiedenis. De Luikse Diatessaron. Ik ga dat nou, een andere keer ga ik wel eens uitgebreid uit lezen, maar het zal je verbazen hoe makkelijk je dat gaat. Nu laten wij hier van centen. Nee, dat moet ik niet doen, want dan wil ik heel spontaan even snel wat lezen. In dien tijde zo lag Jan Baptista, Johannes de Doper, gevaren in de kerkere Herodes. Aldaar ze hoorden hier spreken van de werken die Jezus wachtte. Doe ik hier. Doe is hier 2 sieren jongeren te hem en de groep. Nou goed mensen, ik wil even spontaan wat lezen. Dan pak ik het net weer een stukje wat lastig is. Het is makkelijker dan je denkt. Nederlands is 700 jaar oud. En deze is meteen vertaald. Want dit was een van de grootste bestsellers van de middeleeuwen. Is meteen vertaald naar het Duits en ook naar het Engels. Dus de Engelsen hebben de Bijbel leren kennen door die Luikse Diatessaron die uit het Nederlands naar het Engels ging. Want die sluimerde hier ook, want die kwam hier al in de 8e eeuw. In het Saksisch en in het Oud-Fries. En die werd vernederlandst in de eeuwen daarna. En dan heb je in 1389 een Wycliffe, die dit ook gebruikt om dan de Wycliffe-Bijbel te maken. En in 1526 trouwens, dan is de Lutherbijbel er al. Dan heb je Tindale, die gaat eerst naar Nederland toe, naar Antwerpen. Dat is dan de Nederlander. En die hoort dan van meneer Liesveld hoe je een Bijbel vertaalt vanuit het Lutherduits naar het Nederlands. En Tindale neemt dat mee naar Engeland. Dus de invloed van de Nederlandse taal op de Engelse Bijbel is heel groot geweest. Daar kun je niet omheen. Dan zit ik te kijken, heb ik mijn stift nog weer neergelegd. Hier zo. Okay. Zesde fase. Voor de Bijbel naar het Engels toe. Dat is dan inderdaad het Duits. De Lutherbijbel. Luther, de man op de juiste tijd, de juiste plaats. De boekdrukkunst is uitgevonden. 1522 geeft hij de eerste versie van het Nieuwe Testament uit. De jaren daarna maakt hij dat steeds beter. En in 1545 is de Lutherbijbel klaar. En Tindale die neemt het allemaal over. Onder invloed van het Nederlands, zoals ik net zei. En dan heb je in de 16e eeuw heb je een aantal Britse vertalingen die er steeds mee bezig zijn om die vertaling vanuit het Grieks, het Hebreeuws, het Gotisch, het Nederlands, het Duits steeds verder te perfectioneren tot je een goede Engelse Bijbel hebt. En dan kom je op de 7e fase. Het Engels. En intern is het Engels dus ook 7 maal gereinigd. Als je er echt heel veel van wil weten, dan moet je In Awe of Thy Word lezen van Gail Ripplinger. Gail Ripplinger die zet het werk voort van Ruckman, want Ruckman is degene die eigenlijk de goede Bijbelvertaling, de hele theorie ervan, de 20e eeuw heeft doorgedragen. Niemand heeft er zoveel werk aan verricht als Ruckman. Had zijn eigen Bijbelschool en Ripplinger was een van de beste leerlingen van die school. En zij heeft het werk voortgezet en alles wat Ruckman leerde heeft zij in die boeken samengevat. En als je echt wil weten hoe dus de Bijbel in 7 stappen van het Hebreeuws naar het Engels kwam, moet je In Awe of Thy Word lezen. En dan is het inderdaad de uitdaging van, kun je het ook zo kijken, zo zien bij het Engels. Of bij het Duits, of bij het Nederlands. En dan zeg ik, ja, inderdaad, dat kan. Maar dan zeg ik van, dat gaan we dan een volgende keer doen. Maar één ding hoop ik dat jullie snappen wat ik bedoel te zeggen. Het woord van God is 7 maal gereinigd en is perfect. Daar kunnen we blind op vertrouwen. En laten we dan toch afsluiten met 1 Bijbelvers. Ik lees nog even 1 vers uit Jesaja 40. Jesaja 40. Jesaja 40. Vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Amen.